Vanavond is Markus 6 aan de beurt, vers 30 tot en met 44. Markus hoofdstuk 6, vers 30 tot en met 44. Markus hoofdstuk 6, en ik begin te lezen bij het 30ste vers, vers 30. En de apostelen kwamen weder samen bij Jezus en berichten hem al wat zij gedaan en geleerd hadden. En hij zeide tot hen: komt hier en gaat met mij naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en gingen en ze hadden zelfs geen tijd om te eten. En zij vertrokken in het schip naar een eenzame plaats alleen. En zij zagen het hen wegvaren. En velen letten erop. En ze liepen te voet uit al de steden daarheen en waren er voor hen. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen. Omdat zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En toen het reeds laat geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden: de plaats hier is eenzaam en het is reeds laat. Zend hen weg. Dan kunnen zij naar de gehuchten en dorpen in de omtrek gaan om voedsel voor zich te kopen. Maar hij antwoordde hun en zeide: geeft gij hun te eten? En ze zeiden tot hem: zullen wij dan voor 200 schellingen brood gaan kopen en hun te eten geven? Hij zeide tot hen: hoeveel broden hebt gij? Gaat eens zien. En toen zij het nagegaan hadden, zeiden zij: 5 broden en 2 vissen. En hij droeg hun op dat allen groepsgewijze moesten gaan zitten op het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, die ze hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder hen allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten de brokken op, 12 manden vol, en ook van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren 5000 man. Tot zover dit stukje. Ik heb hier bij het eerste stukje erbij gezet. Dit is trouwens een heel bekend stukje, want dit stukje over de terugkeer bij de apostelen met daarop volgend de spijziging van de 5000 vind je zowel in het Matthäus, Marcus, Lucas en het Johannes-evangelie. Gebeurt niet vaak, maar dit gedeelte vind je in alle 4 de evangeliën. En natuurlijk heeft elke evangelist het ook weer een klein beetje anders beschreven. Maar het is best wel heel mooi om die parallelstukjes daarover te lezen. Nou, hier zie je dat de apostelen weer terugkwamen bij Jezus. Waarvan kwamen ze terug? Nou, dat kunt u in het 6e hoofdstuk ook lezen in het 7e vers. In het 7e vers daar staat: en hij riep de 12 tot zich en begon hen uit te zenden, 2 aan 2. En hier zien we dus dat de heer Jezus de 12 apostelen uitzendt. Daar hebben we een poosje geleden over nagedacht. We hebben toen ook gezien 2 aan 2. Het lijkt wel de verspieders die uitgezonden werden, de 12 verspieders, door Mozes om het land te gaan verkennen. Uiteindelijk zou het land dan ook ingenomen worden. En hier hebben we dan ook gezien dat deze verspieders het evangelie verkondigden. Ja, dan denk je, welk evangelie moesten ze eigenlijk verkondigen? Want Jezus was nog niet gestorven. Jezus was ook niet opgestaan. Dus ja, welk evangelie moesten ze verkondigen? Nou, het evangelie van bekering en voorbereiding op de komst van de Messias. En het koninkrijk wat opgericht zou worden. En daarom zie je ook dat ze naar steden gingen. En de ene stad verwierp het en de andere stad nam het aan. Dat het niet zo individueel ging, maar meer plaatsen. En hele steden en plaatsen. Nou, hier zien we dus dat de heer Jezus, dat de apostelen weer terugkomen bij de heer Jezus om te vertellen hoe het gegaan is. Laten we nooit vergeten, broeders en zusters, dat er ook voor ons ooit een moment zal komen dat we terugkomen bij Jezus. En dat we ook voor Jezus zullen vertellen hoe het gegaan is. Ja, toch? Er komt voor ons ook een keer een moment dat er Jezus ook aan ons vraagt van, en, hoe is het gegaan? Wat heb je met de talenten gedaan die ik je toevertrouwd heb? Hoe is het gegaan? En dat is wel heel belangrijk om dat ook te weten. Helemaal een stukje terug hebben we gezien hoe dat ging met die apostelen en de heer Jezus. Kijkt u maar in Marcus 3 vers 14. Dat moeten we altijd even goed in de gaten houden. Dit is het, als het ware, de basis waarvan uit de apostelen uitgezonden zijn. En dat zien we hier ook duidelijk weer naar voren komen. In vers 14 van Marcus 3, daar staat, en hij stelde er 12 aan, opdat zij in de eerste plaats met hem zouden zijn, en in de tweede plaats opdat hij hen zou uitzenden om te prediken. Twee dingen. Twee hele belangrijke dingen voor de apostelen zijn in de eerste plaats bij de heer Jezus zijn en in de tweede plaats uitgezonden zijn. En na dat uitgezonden zijn, weer bij de heer Jezus zijn. En na bij de heer Jezus geweest te zijn, weer uitgezonden zijn. En zo gaat dat steeds maar door. Het steeds weer terugkeren naar de basis om bij Jezus te zijn. En als we dat vergeten, ja, dan gaat het fout. En hier zien we dus heel duidelijk dat de apostelen na een poosje weer terugkomen bij de heer Jezus. En na een poosje worden ze weer uitgezonden. Ja? Dus steeds weer dat terugkerende effect naar de heer Jezus. Nou, dan zegt de heer Jezus hier in vers 31, en we hoeven dat er niet bij op te slaan, maar weet je, ik meen het Lucas-evangelie, dan zeggen ze alles wat ze gedaan hebben, wat ze meegemaakt hebben en hoe de Heer grote krachten door hun handen gedaan heeft, hè, gewerkt heeft. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Ja, het lijkt net een koude douche, want dan zegt de Heer Jezus, joh, verblijf je nou maar dat je naam in het boek des levens staat. Dat is het enige wat hij zegt. Verblijf je nou dat je naam in het boek des levens staat. Hij zegt hier eigenlijk niet zo van, verblijf je in je succesverhalen, maar verblijf je nou maar dat je behouden bent, dat je een kind van God bent, dat je naam in het boek des levens staat. Hij zegt, dat is je grootste blijdschap. Dat is je grootste blijdschap. En dat is zo mooi. En dan zegt hier Jezus hier in het 31ste vers, dan zegt hier Jezus hier achtereenvolgens, kom. Gaat met mij naar een eenzame plaats en rust een weinig. Nou, als je hier eigenlijk even over nadenkt, dat er Jezus eenvoudig tegen deze apostelen zegt, kom maar, kom maar. Hoe vaak kun je dat woordje niet tegenkomen in de Bijbel, dat er Jezus zegt, kom. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Kom tot mij. En dat woordje kom, dat vind je in de Bijbel zo vaak terug. Het is altijd maar weer de uitnodiging dat de Jezus zegt, kom nou. Kom nou bij mij. Hij nodigt ons uit. Het tweede, dus het eerste is dan heel belangrijk. Kom, dat vraagt een reactie van ons. En die reactie van ons zou kunnen zijn, ik heb geen tijd. Ik ben te druk. Of je bent bereid om in te gaan op die uitnodiging. De heer Jezus zegt kom. En het gebeurt maar al te vaak dat we de heer Jezus het laten staan. En dat we toch doorrennen in ons leven. De heer Jezus zegt kom. Ben je bereid om tijd te nemen om bij hem te komen? Dat is het eerste. Het tweede, dan zegt de heer Jezus, komt met mij alleen. He, daar staat, komt hier en gaat met mij alleen. Mooie uitdrukking, hè? Met mij alleen. Even alleen met Jezus te zijn. Kennen we die moment? Weet je, dit is de basis van onze geestelijke bediening. Het is de basis van ons geestelijk leven. Kom met mij alleen. Kennen we die momenten in ons dagelijks leven? Even met Jezus alleen zijn. Zo belangrijk. Laat dat alsjeblieft nooit van je afpakken. Die tijd even met Jezus alleen. En dan is het ook heel belangrijk wat hier staat. Het derde, in dat vers 33, of vers 31 bedoel ik. Met mij alleen naar een eenzame plaats. Dat alleen zijn met Jezus kun je alleen ervaren als je een beetje een eenzame plaats hebt. Een binnenkamertje. Gewoon een binnenkamertje, een hoekje, een plekje waar je niet gestoord kunt worden, maar een eenzame plaats waar je niet afgeleid wordt. Een eenzame plaats. En dan zegt hij Jezus daarna, en rust een weinig. Rust een weinig. Je zou kunnen zeggen, kom tot verkwikking. Kom tot een stukje nieuwe energie. Dat geeft nieuwe kracht in je leven. Rust een weinig. Nou, de Jezus die nodigt ze heel duidelijk uit om te komen. Waarom? Waarom deed de Jezus dat? Er staat aan het einde van vers 31, dat was de reden. En ik denk dat die reden ook voor ons geldt. Want er staat in vers 31, en er waren velen die kwamen en gingen en ze hadden zelfs geen tijd om te eten. De komende en de gaande man. Het is zo druk, het kan soms zo druk in je leven. Ze komen en ze gaan. Niet alleen fysiek mensen, maar ook werkzaamheden die komen en ze gaan. Of je hebt een dag je e-mail niet opgestart en daar komen de mailtjes weer. En in de prullenbak gaan ze weer. Je bent constant bezig. Ze komen en ze gaan. En dat is gewoon zo, broeders en zusters. In het gewone normale leven heb je te maken met het komt en het gaat. En in dat komen en dat gaan, zegt de Jezus, kom nou even bij mij. Alleen, in eenzaamheid en rust een weinig. Kom nou tot nieuwe energie. Nou, en dan staat er, ze vertrokken in een schip. Nee, er staat niet in een schip. Ik weet niet of wat er in uw Bijbel staat. Het schip. Welk schip? Ja. Kijk, als daar het schip staat, dan moet het toch om een bepaald schip gaan. Het was niet zomaar een schip. Het zou heel goed kunnen zijn, want dezezelfde uitdrukking, het schip, vind je zelfs ook weer terug in Johannes 21, dat ze gingen vissen en ze namen hun schip mee. Het schip. Waarschijnlijk is dit hetzelfde schip als dat schip wat de Jezus gebruikt heeft als kansel om te preken. He, waar hij een stukje van de oever afging en vanuit het schip sprak. Hetzelfde schip waarmee ze bijna schipbreuk geleden hadden. En straks hierna weer bijna. Het schip. Het zou best wel eens het schip van Petrus kunnen zijn. Niet zomaar een schip, het was voor hen een bekend schip. Ze namen het schip en ze voeren naar de overkant. Nou, en weet je, dan gebeurt dat wat de Jezus natuurlijk al lang wist, wat de discipelen niet wisten, want die mensen die zagen de Jezus overvaren naar de andere kant, een hoek afsteken, naar een eenzame streek, en die mensen, er staat op een gegeven moment, ze keken goed waar Jezus naartoe ging. Het was waarschijnlijk nog midden op de dag, misschien nog wel in de ochtend, en ze dachten, nou, we zullen Jezus even voor zijn. En ze lopen langs de oever, precies naar de plaats waarvan ze denken, nou, daar komt dat schip aan. En ja hoor, daar was een welkomstcomité. En daar stond de hele schare weer. De komende en de gaande man. En weet je, dan is het heel begrijpelijk. Die verschillende opmerkingen van zowel de Jezus als de apostelen. Van de Jezus lezen we dat hij de schare zag. En wat staat er dan? Hij werd met ontferming bewogen. Hij werd met ontferming bewogen. Is dat niet precies hetzelfde als wat je kunt lezen in Johannes 3, vers 16? Want al zo lief had God de wereld gehad. God is met ontferming over deze wereld bewogen. En weet je wat de discipelen zeggen uiteindelijk? De discipelen zeggen, zend ze weg. Zend ze weg en laat ze voor zichzelf even zorgen. Zend ze weg. Wij vinden mensen soms maar knap lastig, hè. En dan denken we, nou, jongen. Maar de Jezus met ontferming bewogen. Betekent niet dat hij Jezus alles goed vond van hen, helemaal niet. Maar hij had ze wel lief. Hij had ze wel lief, deze mensen. Ook hoe vreemd ze soms ook zijn, hij had ze lief. Hij werd met ontferming over hen bewogen. Ik denk als wij de Jezus volgen, dan krijgen wij dat ook. Als wij mensen om ons heen zien. Als je nou zo, ja, zoals Koninginnedag, en je loopt bijna over de hoofden als je naar zo'n markt gaat en zoveel massa's mensen. Zie je dan nog als mensen? Ja, niet massa's, maar heb je wel eens dat gevoel in je, zo van, dit zijn allemaal mensen die een eeuwigheid tegemoet gaan. En misschien allemaal mensen die niet weten waarom ze leven. Mensen, wat is er een nood in deze wereld? De Jezus zegt, hij werd met ontferming over hen bewogen, want er staat, hij zag ze als schapen die geen herder hebben. Als schapen die geen herder hebben. Weet je, schapen die geen herder hebben is een hele bekende uitdrukking in het Oude Testament. Laten we er twee even van opslaan. In Numeri vindt u er één. Numeri, er zijn verschillende keren dat dat voorkomt. In Numeri 27. Numeri 27 vers 15. Het was, ja, toen Mozes al oud begon te worden en nagedacht werd over een opvolger van Mozes. Dan staat er, toen sprak Mozes, nummer 27 vers 15, tot de Heere. De Heere, de God der geesten van alle levende schepselen, stellen over de vergadering een man die voor hun aangezicht uitgaat en die voor het aangezicht ingaat en die hen doet uittrekken en hen weer terugbrengt, opdat de vergadering des Heren niet zij als schapen die geen herder hebben. Schapen die geen herder hebben. En als u met mij opslaat in Ezechiël, dan heb je ook zo ongeveer zoiets. Ezechiël 34, vers 11. Dat is een geweldige belofte die je hier kunt vinden. Over die herder die zal omzien naar zijn schapen. Ezechiël 34, vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien, zoals een herder naar zijn kudde omziet. Wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar ze verstrooid zijn geraakt, op de dag van wolken en duisternis. En dan vers 15. Ik zelf zal mijn schapen weiden. Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Heere, Heere. De verlorenen zal ik zoeken en de afgedwaalden terughalen. De gewonden zal ik verbinden en de zieken versterken. Maar de vetten en de krachtige zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Nou, hier zien we dus dat beeld, dat oud-testamentische beeld van een kudde schapen met een herder. En hier zegt er Jezus, hij werd met ontferming over hen bewogen, want het was een kudde schapen zonder herder. Nou, een herder. Ik heb hier een paar dingen hier achter gezet. Wat betekent een herder voor een kudde schapen? Nou, in de eerste plaats, je bent het eigendom van de herder. Want hij heeft je gekocht. Je bent van hem. Dat is het eerste. Het tweede, hij leidt je leven. Hij wil je de weg leiden die je gaat. Ten derde, hij draagt zorg voor je. Voeding, water, maar ook bescherming. Hij beschermt je. En dan vind ik het zo mooi dat we in het Nieuwe Testament kunnen lezen dat deze herder, die geeft zijn leven voor zijn schapen. Schapen die geen herder hebben. Het zijn schapen die dolen. Die weten niet waarom ze leven. Weten ook niet wat het doel van hun leven is. Nou, dus eigenlijk dat verschil, de Heer Jezus werd met ontferming over hen bewogen. En de apostelen die zeiden, Heer, zend ze weg. Lastig. Zend ze maar weg. Dat staat hier heel duidelijk in vers 36. Zend hen weg. Het tweede, dan zegt hij Jezus, geef gij hun te eten. De Jezus draagt zorg voor hen. De Jezus draagt zorg voor hen. En de apostelen zeggen, ze moeten maar voor zichzelf zorgen. Zie het verschil? Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij de Heer Jezus leren kennen. Dat de Heer Jezus zich openbaart in ons leven. En dat iets van het leven van Jezus ook in ons leven daarin openbaar wordt. En ook zijn karakter daarin zichtbaar wordt. Nou, als de Heer Jezus dan zegt, geef gij hun te eten. Dan weten we waarschijnlijk wel wat er in het Johannesevangelie staat. Want in het Johannesevangelie staat, dit zei hij om de apostelen te beproeven. Want hij wist zelf al lang wat hij ging doen. Dat staat zo'n mooie aanvulling vanuit het Johannesevangelie. Ja, weet je, en dan ga je rekenen. Dan zeg je 5 broodjes. 5000 man. Nou ja, 5000 gedeeld door 5. Klopt helemaal niks van, hè. Dan gaan wij rekenen. En met ons rekenen komen er niet uit. En loopt het vaak helemaal spaak. Naar onze gedachten lukt het eigenlijk nooit. En weet je, dan zegt de Heer Jezus heel eenvoudig, wat heb je nou? En dan staat er in het Johannesevangelie zo mooi, hier is een jongen met 5 broodjes en 2 visjes. En weet je wat Andreas dan zegt? Maar ja, wat betekent dat voor zoveel? Wat betekent dat voor zoveel? 5 broodjes en 2 visjes. Nou, en dan staat er zo mooi, en misschien om die 5 punten dus even achter elkaar te zetten. Er staat in vers 41, hij nam de 5 broodjes. Hij nam het. Dus het werd hem aangeboden en de Jezus die ontving het. Wat wij in het geloof aan Jezus geven, dat gaat de Heer gebruiken. Ik vond het zo mooi dat Aad van der Zanden wel eens een keer tegen mij zei. Hij heeft toen heel veel cursussen gegeven en ook op geschreven en in heel veel landen uitgegeven. En toen zei Aad van der Zanden een keer tegen mij, ja, ik heb vaak het gevoel dat, zoals tegen de Jezus gezegd wordt, hier is een jongen. En ik voel me net die jongen, van hier is een jongen. En dan denk ik ook wel eens, wat maakt het uit? Eén zo'n jongen, één zo'n man als ik. Maar de Heer heeft het kennelijk kon het kennelijk gebruiken. En vele mensen, duizenden mensen wereldwijd, die hebben daar heel veel zegen aan gehad. Aan de cursus, pastorale cursus van Aad van der Zanden. Maar het begon met het uit handen geven in de handen van hem. En hij aanvaarde dat. Hij nam het aan. Het tweede zie je in datzelfde vers, in vers 41, die Jezus zag op naar de hemel. Hij nam het en hij zag op naar de hemel. Met andere woorden, van wie moet je het verwachten? Je moet naar boven kijken. God is bij machten. Met dat hele kleine, we moeten niet blijven kijken naar dat kleine wat we hebben, maar naar God moeten we leren kijken. Want God is bij machten. En we moeten niet blijven kijken naar het hele kleine in onze ogen. En dan het derde, hij sprak de zegen uit. Of de dankzegging. Hij dankte God. Voor het hele kleine beetje dankte hij God. Wij zijn vaak te bescheiden en zeggen, nou kunnen we hier nou nog voor danken? Ja, inderdaad. Leer te danken, misschien voor die hele kleine pietluttigheidjes, waarvan je denkt van, nou maakt dat wat uit voor de Heer? God kan het gebruiken. En aanvaard het, accepteer het in dankzegging. Dank de Heer. En misschien zitten hier mensen die zeggen, nou ja, maar weet je, als ik me vergelijk met anderen, het blijft er helemaal niks van mij over. Ik heb maar zo weinig. Anderen kunnen misschien goed praten, anderen zien er misschien veel leuker uit, of anderen hebben misschien veel meer middelen. Maar wat, nee, dat kleine beetje wat God jou gegeven heeft, leer om omhoog te kijken en God daarvoor te danken. En als je dat met dankzegging uit de hand van God aanvaardt, dan kan God daar grote dingen mee doen. Dankzegging. En dan staat er inderdaad ook, hij brak de broden. En dat betekent dat je de bereidheid moet hebben om dat kleine beetje wat je hebt, dan ook nog te delen, te breken, uit te delen. En dan staat er iets heel moois, hij gaf het aan zijn discipelen. Hij gaf het aan zijn discipelen. En dan staat er in vers 41, aan het eind, hij gaf ze aan de discipelen dat die ze hun zouden voorzetten. En wat zie je dan gebeuren? Dan zijn deze discipelen alleen maar een doorgeefluik. Ja? Een doorgeefluik. Ze kregen het van de Heer en ze gaven het door aan anderen. Heeft u dat wel eens ervaren? Dat God jou zo wil gebruiken? Het is niet van jou, maar van de Heer. Je krijgt het van God en het gaat door jou heen naar anderen toe. Nou, dat was niet een wonder van de apostelen, maar van de Heer zelf. Nog één ding wil ik hierover zeggen. Voordat de Heer Jezus dat wonder deed, liet de Heer Jezus in groepjes van 50 en 100 bij elkaar gaan zitten. 100, 50, 100, 50. Nou, hier zie je zo al, en dat zie je ook al in het Oude Testament, dat God een God van orde is. Geen wanorde, orde. Hij liet in groepjes van 150 zitten. En er staat hier in vers 39, laten we het even lezen. Hij droeg hun op dat allen groepsgewijs moesten gaan zitten op het groene gras. Nou, het gras in Israël is niet lang niet altijd groen hoor. Dus u weet waarschijnlijk dan ook wel in welke tijd dat is geweest zal moeten zijn. In een andere evangelie, ik meen het Matthäus evangelie, staat dat het net voor Pasen was. Als het net voor Pasen is, dan is het voorjaar. Vroeg in het voorjaar nog. En wij hebben het zelf ook nog gezien, toen wij in februari in Israël waren. Hele bloemenweiden zijn er. Het groene gras. Ze gingen zitten in het groene gras. En als je het nou toch over bloemenweiden hebt, in vers 39, daar staat op het groene gras, en ze gingen zitten in groepen. En weet u dat er in het Grieks hier een woord gebruikt wordt wat je kunt vertalen met ja, groepen, met bloembedden. Perken, ja, bloembedden, perken. Ze gingen zitten in bedden. Van, en weet je, als al die mensen daar zo gingen zitten, wat zal het een prachtige lappendeken geweest zijn, hè? Misschien gingen ze niet eens zitten, maar gingen ze erbij liggen. Zoals ze dat vaak deden als ze gingen eten. En de een had zo'n mantel aan, de ander had zo'n mantel. En weet je, dan is het zo mooi. Daar kun je een klein beetje ontdekken de veelkleurige wijsheid van God. De gemeente is een lappendeken. De gemeente is een bloembed. De gemeente is een bed met allerlei verschillende kleuren. En samen mogen we ons voeden met het eten wat Hij ons geeft. En dan staat er, en ze werden allemaal verzadigd. Wat de Heer Jezus ons geeft, dat is genoeg. En in Christus ontvangen we dat wat we nodig hebben. Ze werden allemaal verzadigd. Amen.